Misschien is het goed even dat stukje te lezen waar het in staat. Dat is Romeinen 4 vanaf vers 13. Want niet door de wet verkreeg Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn. Erfgenaam van de wereld zou zijn. Maar door gerechtigheid van het geloof. Want als zij uit de wet zijn, erfgenamen zijn, want als zij die uit de wet zijn, hè, dus de Israëlieten, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud gemaakt en de belofte is teniet gedaan. Want de wet bewerkt toorn. Maar waar geen wet is, is ook geen overtreding. Dat zou je eigenlijk moeten onderstrepen voor de rest van je leven in je Bijbel. Dit kleine, simpele zinnetje. Waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn, zodat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet alleen wat uit de wet is, de Joden, maar ook wat uit het geloof van Abraham is. Dat zijn jij en ik. Die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor het aangezicht van God, die hij geloofde. En nu komt het vandaag, ik wil niet zo heel lang spreken, maar ik wil even spreken over een van de dingen waar volgens mij Bram en Luc vorige keer hadden een praatje, weet je nog, over de engelen. En toen heb ik ietsje gezegd hierover, daar gaan we vandaag even 10 minuten bij stilstaan. Die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. Hij zit al te denken, hadden we het er dan over? Hoe zat het dan ook nog maar? Kom ik zo terug, Bram? Hou het nog even vast. Die niet zijn, roept alsof ze zijn. Die, en dan komt het, tegen hoop op hoop heeft geloofd, opdat hij een vader van vele volken zou worden, volgens wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Dat zinnetje hield Abraham zijn leven lang blijkbaar vast. En niet zwak in het geloof, lette hij niet op zijn eigen al afgestorven lichaam, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en niet op het afgestorven lichaam van de moederschoot van Sarah, en hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf en ten volle verzekerd was dat wat hij beloofd heeft, hij ook machtig is om te doen. Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Het is echter niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem werd toegerekend, maar ook ter wille van ons. Wie het zal worden toegerekend, ons die geloven in hem die Jezus, onze Heer uit de doden heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt is om onze rechtvaardiging. Prachtig stuk, daar kun je eigenlijk wel 3 zondagen met elkaar over delen. Maar vandaag gaat het mij om dat ene kleine zinnetje, om het karakter van God zelf. Dat staat in vers 17 aan het eind, overgang vers 18. Die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. We hadden het vorige keer, of tenminste Bram en Luc, we hadden het even met z'n drieën erover, over wat voor engelen er allemaal zijn. En toen hadden we het over die... Toen riep Bram op een gegeven moment iets over engelen met 1000 ogen of zo. En toen kregen we een gesprekje daarover. En ergens daartussen, ergens in, weet ik nog dat ik tegen een van jullie twee zei, ik weet niet meer tegen wie precies, weet je wat geloof eigenlijk daadwerkelijk is? En hoe dat dan werkt? Ik weet niet meer hoe we erop kwamen. Toen zei ik, God heeft ons een instrument gegeven in onze schepping, waar God niet voor niets een doel mee heeft. En nu moet je me even volgen zonder dat je me meteen voor gek verklaart, want anders kan ik het niet uitleggen. Maar God heeft ons een verbeeldingsvermogen gegeven. In het Engels heet dat your imagination. Daarmee kun je je dingen voorstellen. We gaan een klein gedachteoefeningetje doen om je even te activeren, dat ding wat God gegeven hebt. Het gaat makkelijker met je ogen dicht, maar het mag ook gewoon met je ogen open. Als je ogen dicht doet en ik vraag je nu om een heerlijke appeltaartje voor te stellen, dat is heel leuk. Lukt dat? Als je ogen dicht doet, dan ruik je hem bijna. Klopt dat? Maar nu wordt het interessant. Als ik Mirjam de appeltaart laat beschrijven, ziet die er anders uit als die van Wouter. Want dat is het mooie. God heeft zelfs ons voorstellingsvermogen uniek van jou gemaakt. Als ik namelijk zou vragen, dat is heel leuk, hier is een oudste echtpaar in de zaal. Moet ik even een gokje nemen wie dat is? Ah, nee, echtpaar. En ik zou ze vragen, vertel eens, als je het beeld van een appel in je hoofd moet nemen, kan ik je beloven dat de een denkt aan een rode appel en de andere aan een groene appel. Dat is grappig, hè? Als je alleen al het woord appel neemt, denk je allemaal wat anders. Maar er is geen enkel probleem voor je om die appel voor je te zien. Toch? Vinden we allemaal volkomen vanzelfsprekend dat we een appel voor ons kunnen zien? Weet je hoe dat komt? We zijn gemaakt naar Gods beeld. God ziet dingen voordat ze er zijn. Oh, wacht even. Nog een keer, wat staat hier nou? Die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. Zullen we eens kijken? Hij heeft het namelijk, als hij begint over zichzelf te vertellen, oftewel, hij zou aan Sjaak moeten gaan uitleggen wie die is en hoe die werkt en wie zijn karakter is, dan gaat hij een lange brief schrijven. Meer dan duizend pagina's en die begint in Genesis 1 vers 1. En dan gaat hij wat uitleggen aan ons. Namelijk, hij gaat uitleggen wie hij is en wat hij doet. En hoe hij dat doet. Let op. Moet je je eerste hoofdstuk van je Bijbel eens opslaan, dan staat er in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dan staat er wat achteraan en dan staat er in vers 3, en God zei, er zij licht. Staat er dan achteraan? Nee. Je bent niet het. Er was licht. Nou, nu gaan we even oefenen met z'n allen. Hoe heeft God dat nou gedaan? Precies. Heel goed. Volhouden. Deze is heel belangrijk wat hier wordt geroepen. Hij beelde het zich in. Was het er al? Nou, dat is een leuke vraag. Wat? Zei je? Nee toch? Nu wordt het even ingewikkeld. Nog één keer Romeinen 4. Die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. Nee, je hebt gelijk. In onze werkelijkheid, dat we kunnen zien, voelen, tasten en aanraken, was licht er nog niet. In Gods voorstellingsvermogen en in zijn perspectief was het er al lang, want hij had het al lang gezien. En hij sprak en het was er. Zo werkt geloof. Dus je zegt, wat zeg je nou, Ferdinand? God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Hij heeft ons een voorstellingsvermogen gegeven. Als wij bidden, dan wil God ons helpen dat ook te verwezenlijken. God heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft ons vervuld met zijn eigen kracht en zijn eigen mogelijkheden. Hij heeft gezegd, grotere tekenen dan deze zul je doen. Maar ja, maar hoe werkt dat dan? Nou, eerst mogen we een ding begrijpen over hoe geloof eigenlijk werkt. En hij doet het zelf in Genesis 1, 6 keer voor. Hij zag dingen voor zich. Hij sprak alsof het er reeds was en het was er. Hij sprak tegen de vijgenboom. Hij sprak iets over dat die nooit meer vrucht zou dragen. En wanneer werd dat zichtbaar in de wereld van ons? Direct of niet direct? Kijk, dat is zo fijn dat we 2, 3 evangelieën hebben, maar in ieder geval 2 waar het in staat. In het ene evangelie staat en de vijgenboom verdorde onmiddellijk. En in de andere staat dat ze de volgende dag voorbij kwamen en zegt Peter, moet je nou die boom zien, die is helemaal verdord. Ze zeggen, wacht even, er zit een inconsistentie in. Dat is niet helemaal goed. Foutje. Nee, helemaal geen foutje. Dat ene evangelie laat het vanuit Gods perspectief zien, namelijk hij sprak en het gebeurde. Dat het in onze wereld nog even duurde voordat het zichtbaar werd, dat is een ander ding. Die vijgenboom moest er ook nog even aan wennen, dat die moest verdorren. Dat duurt gewoon nog 24 uur. Geloof. Geloof is dingen met je geestelijke oog reeds kunnen zien. Is dat dan iets wat je opeens jezelf moet doen? Nee. De crux is dat die vader met die zoon, waar die zo over worstelde, zei, Heer, kom ongeloof te hulp. Je mag Gods geest vragen en zeggen, hier heeft u mijn voorstellingsvermogen, vul me met uw voorstellingsvermogen en met wat u ziet. Help me om te geloven. Help me om daarmee te werken. Help me om in uw weg te wandelen als het om geloof gaat. Maar weet dat God een God is en ons gemaakt heeft in zijn beeld die dingen roept die niet zijn alsof zij zijn. En weet je, dat kan heel ver gaan. Met Abraham was hij jaren in gesprek. En hij zei tegen Abraham, ik ga jou tot een volk, een groot volk maken, tot een menigte van volken. En dan zie je dat Abraham op een gegeven moment wat leerde. Die zei, en dan staat er opeens, en hij lette niet op zijn eigen al afgestorven lichaam. Heel langzaam leerde Abraham om zijn blikrichting te veranderen van datgene wat hij kon zien naar hetgene wat hij zich door Gods geloof, wat in hem gegeven werd, zich eigen maakte. En steeds meer zich kon voorstellen, kon zien in zijn geestelijke mogelijkheden, dat God dat inderdaad zou kunnen doen. Hij zag niet op zijn eigen lichaam wat 100 jaar oud was, en hij zag niet op het lichaam van Sara, wat 10 jaar jonger was, ook niet meer heel jong. En hij wist, kijk, als hij van nature keek, dan wist hij 1 ding zeker, dat gaat niet gebeuren. Dat kan ik vergeten. Maar het hielp hem om de belofte van God centraal te houden en God hem te helpen in dat geloof. En God experimenteerde met Abraham. En hij deed het grootste experiment met de mensheid tot dusver. Want hij testen uit of een mens in staat was om te geloven dat God uit de dood nieuw leven kon geven. Of Abraham zich dat kon voorstellen. Of Abraham dat zich kon geloven. En Abraham bleek dat te kunnen met Gods hulp. En hij werd de vader van iedereen die gelooft dat God leven geeft uit de dood. En op dat geloof rust ook jou en mijn geloof. Wij geloven dat Jezus gestorven is en weer opgestaan is. En dat Jezus ons leven heeft gegeven en ons heeft al reeds heeft doen opstaan uit de dood. Maar als we naar het karakter van God kijken en naar hoe die ons gemaakt heeft, heeft hij in ons een kostbaar instrument gelegd en dat heet ons voorstellingsvermogen. Daarin wekt hij ons geloof op. Daarin wil hij zijn geloof tot werken stellen in ons. Genesis 1 vers 20, en God zeide dat de wateren wemelen van de levende wezens en dat het gevogelte des aarde vliegen langs het uitspansel des hemels. God sprak en het was er. God zag het en kon daarover vertellen. God ziet in jou en mij gerechtigheid. God heeft dat aan jou en mij gegeven. Zo kijkt God naar ons. Zo heeft hij ons gesteld. Dat is voor God vaststaand. Voor ons is dat wel eens weer moeilijk om vast te houden. Als we weer overtreden of weer het gevoel hebben dat we weer niet waardevol genoeg zijn. God is een God die de dingen ziet en spreekt zoals hij ze voor zich ziet. En dan worden ze ook als zodanig. En hij heeft het ons in zijn leven hier op aarde vele malen voorgedaan. Hij sprak en het was er. Hij sprak tot de storm en die bedaarde. Hij sprak tot de vijgenboom en die verdorde. Hij sprak tot de verdorde hand. Hij sprak tot de kromgebogen vrouw. Hij sprak, hij sprak, hij sprak. En wat sprak hij dan? En waarom was hij zo vaak op de berg 's avonds in zijn eentje om te bidden en in de nacht? Omdat de vader hem alvast ging laten zien wat de bedoeling was voor de volgende dag. Hij ging met hem in gesprek om hem de volgende dag te tonen. Daarom was dat gebedsleven er. Daarom was hij en de vader waren één. Maar hij was mens hier op aarde, vervuld met de geest van God. Hij had het net zoals jij en ik nodig om met God te spreken over de dingen die kwamen. Om zich daar alvast een beeld van te hebben. Om alvast te weten wat de bedoeling was. Om er alvast enthousiast over te worden. En om het juiste moment te pakken dat hij moest handelen. Hij wist al 's nachts, toen hij in gebed was, dat die vier vrienden zouden komen met die verlamden op die stretcher. Hij wist dat hij bezig zou zijn om onderwijs te geven en dat het dak opengemaakt zou worden. Hij had het gezien. En op het moment dat het gebeurde, staat er dat hij ervoer, gewoon het oude Nederlands, dat er kracht was om te genezen. Want God voegt het moment daartoe. God vervult dat moment daartoe. En hij geneest die verlamde. Maar hij vergeeft hem eerst zijn zonde. Zo werkt God. En zo mogen we leren te zien dat God ons uitdaagt om dat voorstellingsvermogen wat hij ons alle heeft gegeven, wat levend en goed functioneert, want je hoeft maar aan een appel te denken of een appeltaart of wat dan ook, en je ziet het per direct voor je. Om als je vraagt om dingen die God je wil geven, om tegen God te zeggen, helpt u me het ook eens voor te stellen? Alvast. Help me eens om te geloven zoals u gelooft. Help me eens om het alvast te pakken, alsof het er reeds is. Dan lopen we in de voetsporen van Abraham. Dan voegen we ons in het geloof van God zelf. Dan voegen we in ons het principe zoals God heeft bedacht en neergelegd heeft in deze schepping. Dan worden we als zonen en dochters reeds van hem. Leren we in zijn voetsporen te wandelen. Doen we hem eigenlijk gewoon na. Hij daagt het ons uit. Hij geeft ons alle mogelijkheden. En hij vindt het echt niet erg als het niet lukt. Maar het is wel een principe wat in de Bijbel eigenlijk heel vaak naar voren komt. En waar we eigenlijk misschien een beetje weinig stil bij staan. Die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. God spreekt in deze wereld op grond wat hij samen met zijn vader reeds voorzag. Hij sprak niets dan dat hij de vader al had horen zeggen. En hij verwachtte niets en hij deed niets dan dat hij de vader al had zien doen. Hij handelde volkomen vanuit die handelswijze. En we hebben hem vele schitterende dingen zien doen in zijn weg en wandel hier op aarde. En ik dacht misschien dat het goed was om iets meer te laten zien van wat, hoe dat mogelijk in zijn werk ging. Tot zover.